I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, how you doing?
Heel hartelijk welkom bij Julia.
Okay, meet me at the bar in 15 minutes and suit up.
Italy, you all over. Genshimuro,
listen to what Mr. Shelby has to say.
We zijn er weer, Content Wars, je favoriete podcast over de wereld achter de content. Ik ben Jelle Maasbach en hij is er nog steeds formatontwikkelaar Kirsten-Jan van Nieuwenhuizen. Normaal dreun ik alle programma's op die je allemaal hebt gemaakt. Maar er is hier nu iemand te gast die overtoept jou volledig.
Volledig, en laten we snel naar hem toe gaan.
En niet om te slijmen, maar hij zit achter programma's die ik waar ik echt als klein jochie al veel plezier naar heb gekeken en nog steeds naar kijk. Een auteur, iemand die zelf, maar ook nog samen met Goedold Appie Baantje spannende boeken schreef. Een scenario schrijver voor verschillende series, waaronder Smeren, Schrijfschrijn, De Gier, Baantje en mijn favoriet, Unit 13. Verklapt al gelijk dat ik een 90s kid ben. En hij is al zo'n 35 jaar rechercheur in Amsterdam. En dan vraag je af, heeft de beste man nog tijd om hier te zitten? Ja, heeft hij nog tijd om te zitten? Simon de Waal, hebben we het dan over. Hij is hier. Welkom.
Hallo.
Goed
hallo.
Dat je er bent.
Dank. Een dank voor de uitnodiging.
Een bezige bij.
Dat kan je zeggen, ja.
Ja. Ja, en we gaan het met je hebben over het vak wat er allemaal bij komt kijken. Hoe jij dingen die je meemaakt op de werkvloer gebruikt. Eventueel voor je serie. Maar vooral om het te hebben over de serie die nu loopt. Het Gouden Uur. Ik heb 4 afleveringen gekeken. En het is altijd heel moeilijk om een serie te bespreken zonder te veel te spoilen. Dus ik ga het echt proberen om het niet te doen. We kunnen zeggen dat het gaat over een aanslag.
Nou, dan geef je al veel weg, maar oké. Okay. Ja, nee.
Het staat in de omschrijving. Ik heb gekeken wat is de omschrijving bij NPO Plus.
Ja, dat mag.
Ben je trots? Want je krijgt lovende recensies.
Ik ben waanzinnig trots, ja. Ja, ik ben waanzinnig trots. Ik bedoel, het is... als je iets schrijft... Ik schrijf op een bepaalde manier, hè. Dus ik zie iets voor me. Ik bedenk eigenlijk de serie of de film in mijn hoofd. En dat schrijf ik dan op, wat ik zie. En het is maar zelden dat het overtreft wat ik zelf heb bedacht. En dat is dit keer wel het geval. En dat is alleen maar heel mooi. Ik bedoel, ik ben er vrij lyrisch over, moet ik zeggen.
Ja, ja. Kijkcijfers volgens mij ook goed. Goed. Wat mij opviel, en dat was ook een luisteraar van deze podcast, zei de hoofdredacteur het hoofdpersonage, de hoofdacteur, die is heel bekend. Er zitten ook veel onbekende namen bij. En dat viel me ook op. Bijvoorbeeld, en dan verklap ik nog niks, dan staan ze in de wachtkamer van de politie. Mm-hmm. En je hebt echt het gevoel dat je erbij bent. Maar dat komt misschien ook omdat ik niet te denken, oh, die ken ik van die serie nog, die ken ik van die film.
Ja.
Is dat bewust gedaan?
Dat is... ik denk zeker wel bewust gedaan. Ja, we hebben het daar wel heel erg over gehad. Het is natuurlijk eigenlijk een hele grote keuze van de regisseur natuurlijk. Maar we hebben daar vooraf, met z'n drieën hebben we daar heel veel over gesproken. Met z'n drieën bedoel ik Bobby Boermans, de regisseur.
Ja.
Boudewijn Rozemuller is de producent van destijds van de NL-film. Zeg maar de creatieve krachten daar ook achter het Gouden Uur samen met mij. En daar hebben we er heel veel over gesproken. Van wat gaan we doen, wie gaan we nemen? En Bobby was daar wel vrij uitgesproken in. Dat hij zei van ik wil gewoon hele goede acteurs hebben. Maar ze hoeven helemaal niet bekend te zijn voor mij. Het hoeft helemaal niet een palet te worden van allemaal bekende gezichten. Juist niet. En juist eigenlijk om de reden die jij nu zegt ook.
Weet je wie ik er van uitspringen?
Nou?
Misschien zijn dat niet jouw favorieten. Op een gegeven moment heb je de plaats delict en dan komen 2 agenten komen daar naartoe.
Mm-hmm.
Vond ik ongekend goed, die 2. Hoe die scène. Nee, nou, de aanslag zelf.
Ik denk dat Simon dat heel leuk vindt, want 1 van die 2 is zijn zoon.
Oh, echt?
Ja. Nou, dat wist je
oh,
niet.
Dat wist ik niet. Nee, dat wist ik echt niet.
Nee, ik denk, jij zit hier vreselijk te slijmen.
Nee. Daar heb ik soms een handje
dat van.
Nee,
echt niet.
Dat wist ik echt niet. Wist ik echt niet.
Oh, ja.
Weet je wat ik moeilijk vind? Want ik vind series en films over aanslagen, dan heb je het idee dat het een beetje te erg in scène is gezet, dat het nep is.
Ja.
En dan haal ik toch weer Renske aan, onze luisteraar, die zei vooral dat moment van die aanslag, en we gaan niks verklappen. Maar het moment dat het gebeurt en dat lijkt het zo echt. En die stiltes daarna dat jouw zoon dus met die andere actrice daar als agent naar die plaats delict snelt. Ja, die stiltes die vallen. Mm-hmm. Ja, ik had wel echt kippenvel. Omdat ik dacht, jezus, ik heb echt het gevoel dat het echt is en dat je erbij bent. Ja, dat maakt het heel sterk.
En wat gaat hier gebeuren?
On-Nederlands goed. Dat ja. Misschien ook niet netjes om te zeggen, maar
nee, het was echt heel goed. Het is iets wat je heel veel hoort. De laatste tijd trouwens ook over andere series. Dat on-Nederlands goed. En dat is alleen maar een fantastisch compliment. Want we hebben het idee nu wel dat we hier gewoon dingen kunnen laten zien die inderdaad ergens anders ook kunnen. En dat betekent alleen maar, en de NPO heeft dat fantastisch gedaan, door gewoon echt een goed budget ter beschikking te stellen. Dat wij het wel kunnen, maar dat we het budget nodig hebben. Nou, dat eventjes over dat on-Nederlands. Ja. En dan over die, nou ja, wat jij beschrijft, die aanslag. Die stilte is iets wat we er heel bewust in gebracht hebben. Omdat ik heb veel research gedaan over aanslagen en over wat er dan gebeurt. En iedereen heeft het werkelijk, iedereen die dat meegemaakt heeft, heeft het werkelijk over die onnatuurlijke stilte die dan valt. Die gewoon echt minuten duurt. Waarvan je denkt dat mensen gaan gillen, schreeuwen, kermen van de pijn en dat soort dingen. Dat gebeurt dus. Gek genoeg niet. Er daalt een hele rare, onwezenlijke stilte over die plek heen, die heel erg lang aanhoudt. Nou, dat hebben we heel bewust ook zo proberen te laten zien. Er loopt één man, loopt daar rond. We verklappen niks, want je moet het maar gewoon gaan zien dan als je het nog niet gezien hebt. Er loopt één man op die markt, loopt daar wezenloos rond. Weet niet wat er gebeurd is, zoekt andere mensen. En dan komen er inderdaad twee agenten die als eerste de melding krijgen. Er is een aanrijding geweest, want op de meldkamer zie je ook de verwarring wat daar gebeurt. Er komen allemaal telefoontjes binnen, mensen van er is een aanrijding geweest, er zijn mensen gewond. Er is nog helemaal geen sprake van een aanslag. Er is gewoon sprake van heel veel mensen die bellen van er is iets gebeurd. Zoals het in werkelijkheid
gaat. Ja, heel realistisch eigenlijk.
Heel realistisch. En pas eigenlijk in de loop van de minuten daarna komt het besef van het is eigenlijk veel meer dan een gewone, tussen aanhalingstekens, aanrijding. En die twee agenten, die komen daar, die zijn daar dan. En op het moment dat de meldkamer, dat daar het besef komt van, er staat nog een vrachtwagen. De kans op een tweede klap is heel groot. Dat er een tweede aanslag komt, volgend op de eerste. Dat is in heel veel gevallen is dat ook echt gebeurd. Dus er staat een vrachtwagen waar mogelijk explosieven in zitten. En dan geldt veiligheid eerst voor iedereen. En die agenten die worden dus tegengehouden van nee, je blijft daar weg. Want er zijn speciale eenheden voor en die komen en die gaan het onderzoeken. En die twee die zien daar die totale chaos. Vernieling, chaos. Al die mensen die er liggen en die hebben zoiets van fuck it. Letterlijk, fuck it, wat ze zeggen op de meldkamer. We gaan wel. En die lopen dus die markt op in de richting van die vrachtwagen.
Ja. En wat er dan gebeurt, zullen we niet verklappen.
Dat gaan we
maar
dan
het
niet vertellen.
In tegenstelling tot bijvoorbeeld Amerikaanse series, waar je heel veel bloed ziet, heel veel gekrijs. Die stilte maakt het zo pijnlijk. En ik had ook verder in de serie, als er dingen gebeuren, laat ik het zo maar even cryptisch omschrijven. Mm-hmm. Dat je soms denkt van fuck, dit kan ook in Nederland gebeuren. En het is zo realistisch dat je bang bent dat je schrikt af en toe gewoon, omdat het er zo allemaal echt uitziet. Laat ik het daar ophouden.
Ja.
Hopen dat het niet hier naartoe komt. Want je kan parallellen trekken met dingen die er niet zijn gebeurd. In Duitsland op kerstmarkten zijn gebeurd. Ja. Heb je daar je, hoe zeg je dat?
Inspiratie
vandaan gehaald? Nee, niet specifiek. Het speelt natuurlijk altijd mee. Hè? Je weet, ik ken al die situaties natuurlijk. Al die aanslagen die er geweest zijn. Alle mogelijkheden. Dus er zijn er tientallen de laatste jaren geweest, helaas. Op allerlei verschillende manieren, verschillende situaties. En ik wilde eigenlijk bij het schrijven ik moet het voorzichtig zeggen, maar de impact zo groot mogelijk hebben van wat er gebeurt. Want het is voor mij een serie niet zozeer over de aanslagen, maar de aanslagen zijn bijna een soort motor. Voor het menselijk handelen, het menselijk denken, de emoties. En hoe erger je die motor maakt, hoe heftiger je die motor maakt, hoe dichter je bij de ware mens komt. Dus je ziet ook in de afleveringen hoe mensen worden gevormd door wat er om hun heen gebeurt.
Ja.
Er wordt wel eens gezegd, zeker voor het scenario schrijven, onder druk leer de ware mens kennen. En dat is ook zo. En dat wilde ik hebben. Dus die druk moest maximaal zijn.
Ja.
En nou ja, Bobby heeft dat heel erg aangevoeld. En we hebben het ook over gehad, van hoe heftig laat je het zien. En nou, hij is wel behoorlijk tekeer gegaan daarin.
Ja, daar wordt ook wel op gereageerd. Hè, van dat het best wel heftig is, mm-hmm. ook voor de tijdstip. Hebben jullie daar nog over gehad met NPO? Dat ze zeiden van, kan dit wel om 8:30 s'avonds, waarbij jonge kinderen of jonge mensen nog kijken en dat soort dingen. Ik vind het fantastisch dat jullie het gedaan hebben, hoor. Want daardoor is die serie zo sterk. Mm-hmm. Maar ik kan me voorstellen dat een zender ook zegt van, misschien is dit wel iets te heftig.
Nou, er zijn zelfs nog dingen uitgehaald in de edit.
Oh, ja.
Die in eerste instantie was. En waar het nog wat heftiger was en nog heftiger te zien was. Dus daar is zeker aandacht voor besteed. En er is ook niet voor niks natuurlijk die waarschuwing van tevoren gekomen.
Ja.
Waarvan eerst een beetje het idee was van, oh, dat is een soort publiciteitsstunt. Alleen toen het uitgezonden was, toen hoorde je daarna de mensen van, oh nee, het was toch niet een publiciteitsstunt. Het was toch wel degelijk een serieuze en terechte waarschuwing.
En wat voor soort scènes zijn er uitgehaald? Kan je daar iets over vertellen?
Nou nee, het zijn niet zozeer scènes die eruit gehaald zijn. Het is meer de manier waarop het in beeld gebracht is.
Shot. Ja. Ja.
Er is één. Ik kan je één ding bijvoorbeeld in de eerste aflevering die afgelopen zondag is uitgezonden. De eerste aflevering die in het winkelcentrum speelt. Daar zijn wat, nou ja, zeg maar expliciete beelden van mensen die neergeschoten worden. Mm-hmm. Die zijn daar vervangen door wat meer impliciete beelden.
Oké. Okay. Ja.
Wat ik heel interessant vond, en dat slaat ook een beetje terug op jouw ervaring als rechercheur natuurlijk. Wat het extra realistisch maakt, is dat je in deze serie een aantal dingen ziet die je als leek eigenlijk niet weet. En een van de mooie voorbeelden is inderdaad dat niemand dus dat plaatsdelict op mag na zo'n aanslag. Terwijl iedereen daar ligt te gillen. En of althans, dat is, valt dan wel mee, maar er liggen allemaal gewonden. Dat is dus bewust wat er gebeurt. Dus begrijp ik dat je zelfs als daar mensen zwaar gewond liggen, mag je dan als politieagent eigenlijk niks doen het eerste kwartier of totdat die speciale eenheden daar zijn.
Ja, nou ja, het is geen niet het eerste kwartier. Het is inderdaad tot het moment dat.
Ja.
En dat is een keuze die natuurlijk op afstand gemaakt wordt op dat moment door de meldkamer. Er is een verschil tussen als er nog mensen aanwezig zijn daar, terroristen of mensen die de aanslag plegen, als die daar nog aanwezig zijn en die zijn nog aan het schieten of die zijn bezig of weet ik veel wat, dan wordt er meteen opgetreden.
Ja.
Dan is het geen kwestie van stoppen of wachten. Nee, dan is het maakt niet uit wat je doet als je maar iets doet, zeg maar. Maar op het moment dat daar geen sprake van is en dat er slachtoffers liggen en een mogelijkheid is voor een tweede aanslag, dan wordt er gezegd wachten en kijken of we eerst die specialistische eenheden daar naartoe kunnen laten gaan. Die gaan het onderzoeken en dan pas gaan we optreden. Dat klinkt hard.
Ja.
En dat voelt ook hard en dat is ook hard. En dat is ook, dat is ook de basis waarom ik het gebruikt heb in het script vanwege het dilemma. Maar goed, laat duidelijk zijn dat als er, en dat is met name bijvoorbeeld bij, laten we hopen dat dat nooit gebeurt hier, maar school shootings of iets dergelijks.
Ja.
Daar wordt op getraind door de politie. En dan is het ook van, het maakt niet uit als je daar als eerste bent. Je gaat er binnen toe en je probeert ze te stoppen.
Ja.
Wat dan ook, hoe dan ook.
Ja, hele andere situatie.
Ja.
Heb je het zelf, zit je het zelf lineair mee te kijken? Zit je het op de app te kijken? Of je hebt het in daarvoor natuurlijk al grotendeels.
Nee, ik heb daarvoor natuurlijk inderdaad alles gezien. Want ik kijk ook mee voor de edit die er dan komt. Dan krijgen wij van de editors een aantal mensen krijgen de eerste, tweede, derde versie opgestuurd. En daar kunnen wij dan naar kijken en eventueel commentaar op geven. Maar ik zit ook gewoon te kijken zondagavond.
Ja.
Ja, met familie en dan zitten we allemaal eigenlijk heel
mooiste.
Spannend. Ja. Want die hebben nog niks gezien, dus dat is alleen maar leuk.
Bobby Boermans is natuurlijk een heel getalenteerd regisseur. Maar ook heeft natuurlijk ook naam gemaakt bij Mocro Mafia.
Mm-hmm.
Een van de meest succesvolle crime series natuurlijk van de laatste jaren. Daar hebben jullie natuurlijk ook naar gekeken. En Bobby heeft daar natuurlijk ook, je merkt dat een bepaalde rauwheid een beetje overeenkomt. Waarin wilden jullie anders zijn dan Mocro Mafia?
Laat ik beginnen met inderdaad Bobby zoveel mogelijk te prijzen als dat ik kan. Want ja. Het is een fantastisch aardige gozer. Maar ten tweede is het een van de beste regisseurs die wij nu hebben, denk ik. Die echt toe was aan een stap. En dat hebben we eigenlijk ook wel samen gezien. Kijk, we hadden natuurlijk een grote budget bij Mokromafia. Dus we konden meer uitpakken. En dat vertaalt zich ook gewoon wel in wat je ziet. Het is heel vaak gewoon met 3 camera's gedraaid. En dan van 3 verschillende standpunten. De markt die je gezien hebt in aflevering 1, 2. Dat is niet... Ik schrijf dat zonder te weten wat voor budget het wordt. Dus dan hou je bij het schrijven gewoon al een beetje rekening met... Nou, het zou misschien kunnen dat dit gemaakt gaat worden. Dat is 1, dat hoop je dan. En 2, nou, als het gemaakt wordt, dan moet je rekening houden met de Nederlandse budgetten. En dan schrijf je dus, nou, het is een kleine biologische markt. En dan denk je van nou misschien 6 kraampjes links, 6 kraampjes rechts en 15 figuranten en een vuurkorfje.
Maar het werd iets meer.
Dan heb je het wel gehad. En dan kom je op de set en dan is daar gewoon de halve Albert Cuypmarkt aangebouwd.
Ja, zo zegt er wel uit.
Echt,
ja.
Echt letterlijk. Dus dat is de stap die we hebben kunnen maken. Ja. Naar echt een volwassen. Waarmee ik niks ten nadele van Mokromafia zeg. Hè? Bedoel, nee. Laat het even duidelijk zijn. Maar een hele volwassen manier van iets in beeld brengen.
Ja.
Dus niet 6 kraampjes, maar gewoon een halve Albert Cuypmarkt waar een vrachtwagen echt helemaal overheen deed. Ja. Dus er was gewoon een hele wijk afgezet in Haarlem voor een week lang. Alleen maar voor die scène. Ja, dan kan je uitpakken.
Kirsten-Jan zegt net wel, terecht heeft hij het over Videoland. Ik heb deze dus 4 afleveringen van het Gouden Uur tot nu toe op NPO Plus gekeken. Mm-hmm. En dat is altijd vaak gespreksonderwerp hier. Omdat die app ontzettend vaak vastloopt. Niet onthoudt waar je bent gebleven. Mm-hmm. Vind je dat soms niet jammer dat het op die app staat?
Oh nee, ik ben blij dat het gemaakt is. En waar het dan terecht komt. Ja,
maakt niet uit.
Dat is, nou ja, nee, nou, dat klinkt ook. Dat klinkt. Maakt niet uit, klinkt ook wat vervelend. Maar kijk, het is jammer dat mensen daar problemen mee hebben. Maar het gaat ons even om het product.
Ja.
En daar zijn we trots op.
Ja, en het is ook een mooi product. Dus ik kan me voorstellen, je wil dat het zo goed mogelijk bekeken wordt.
Ja.
Of ik ben de enige in Amsterdam die problemen heeft met die app. Ik heb het wel
heel vaak. Nee, ik lees.
Maar de grap is bij, ik heb de app van KPN, de ITV-app. Dat is ook een drama. Dus apps zijn gewoon, is gewoon lastig.
Ja.
En kost gewoon veel geld. Dus je merkt dat heel veel apps, zeker omdat Netflix de standaard is, een stuk minder zijn.
Ja, want ik kijk ook wel naar... Wat is het? Waar zit hij op? Apple TV, geloof ik. Een serie. En dan denk ik over, ja, onthoud nou waar ik ben. Of laat me even heen en weer spoelen. Dat doet hij dan ook niet, weet je.
Want het dus is ook jammer, vooral met deze serie, dat je te snel doorgaat. Ik had een bepaalde, ik zal me niet verklappen, scène dat ik al het einde zag. Dat ik dacht, shit, dit wilde ik nog niet zien, weet je. Ja. Moest die opbouwen, ernaartoe wilde je nog graag meemaken. Ja. Nou, straks veel meer over je werk als scenario schrijver. Maar elke week pikken we er iemand uit die in de hoofdrol staat.
In de hoofdrol.
En ik wil heel graag Raven er weer uitpikken.
Ja, ja, nou ja, Raven vinden wij al heel lang...
geweldig.
Geweldig, hè? De grootste talent van Nederland. Zeker wat betreft interview en haar programma. Programma, zeg je dan?
Blijft lastig.
Blijft het lastig vinden. Is een groot succes.
Ja, Hen had Welen. En mocht je het nog niet gezien hebben, ga het vooral zien. Welen die was een campagne bezig. Hè? Die wil weer goed in de publiciteit komen. Die is vreemd gegaan. Heeft zelf een fantastische vriendin, Bibi. En hij zei bij Raven wat hij had gedaan en was vreemd gegaan. En hoe klinisch hij het maakt, hoe plat het slaat. Ze zei, oh, dus je hebt gauw een last van je lul. Nou, je moet hem even terugkijken, maar dat was echt goed gedaan. Alleen qua kijkcijfers is het nu iets minder, hè? En hij heeft wel meer concurrentie dan, dan
het
daarvoor.
Het vorige seizoen tikte regelmatig de miljoen aan. En nu zit het daar wel onder. Eerste aflevering was ook niet zo gelukkig, denk ik, qua gasten. De tweede had ik wel wat meer van verwacht nu, met Welen erin. Dat daar wat meer mensen naar zouden gaan kijken. Maar goed, hen doet het fantastisch. Dus het blijft een heel leuk programma om te zien. En ik verwacht ook nog wel een seizoen hierna. De vraag wordt een beetje, wie worden de gasten? Want dat wordt natuurlijk steeds moeilijker om nog steeds leuke
spraakmakende gasten
te krijgen.
Ja. Terug naar jou, Simon. Je hebt dit verhaal, waarschijnlijk al 1000 keer verteld. Hoe een rechercheur uit Amsterdam terechtkomt in deze gekke mediawereld.
Ja.
Dus ja. Ik ga hem toch nog een keer stellen. Je voor de mensen die jou nog niet kennen. Hoe ben je er zo in verzeild geraakt? Heel kort hoor.
Ik wil het wel stellen. Als er nog mensen zijn die het niet weten. Inmiddels. Maar nee, die zullen vast zijn. Ik ben erin gerold heel lang geleden. Begin jaren 90. Door een vriend van me die bij een filmmaatschappij werkte. En die filmmaatschappij die ging een Nederlandse film produceren. Waarin nogal wat politie voorkwam. En toen vroeg hij van, Sjaar, het is willen lezen. Want wij hebben eigenlijk geen idee of dat klopt wat er staat. En of het een beetje conform de realiteit is.
Welke film was het?
Volgens mij was het The Johnsons van Rudolf van der Berg.
The Johnsons, ja. Niet een hele goede film, maar...
Nee, maar wel grappig.
Ik heb hem wel gezien.
Als start van een carrière was het gewoon
hartstikke
heel grappig.
Hartstikke leuk, ja.
Nederlands horrorverhaal, ja. Heel
Esmee de La Bretonnière.
Esmee de La Bretonnière, Monique van de Ven.
Ja.
Ja, zeker. Je kent hem.
Ja.
Nou, dat heb ik gedaan. Dat heb ik gelezen. En toen dacht ik van, nou, dat is heel grappig, die wereld. Ik heb meegedaan, gefigureerd in de serie.
Had je veel opmerkingen? Was het heel, moest je veel aanpassen?
Ja, kijk, nee. Weet je, het verschil is altijd dat mensen dan vragen van, kan het een beetje kloppen? In een totaal onrealistisch verhaal.
Ja.
Weet je? Dus je kan daar niet zo heel veel mee. Ik bedoel, je kan zeggen van ja, dat werkt niet. Nee, maar het is wel goed voor het verhaal. Nee, dat heb ik nu zelf ook meegemaakt tijdens het schrijven van Gouden Uur. Je moet knokken tegen de verwachtingen van de kijker, eigenlijk. En je moet er ook rekening mee houden dat de kijker bepaalde verwachtingen heeft. Dus dat is leuk om daar af en toe tegenin te gaan. Met een stukje realiteit, een stukje geloofwaardigheid. Alleen, je moet wel uitkijken dat mensen... Ik heb nu op Twitter, dat is heel grappig om te lezen... dat mensen zeggen, totaal niet realistisch. Dit gebeurt er en dit gebeurt er. Terwijl dat dus juist dan wel klopt.
Ja, ja.
Dat is wel echt. Maar die mensen hebben er geen idee van. Die weten dat niet. Die refereren naar hun eigen ervaringen als kijker. Van, ja, maar ik heb dat in een Engelse serie gezien of een... Scandinavische serie, daar gebeurt dat of dat of dat. Of er gebeurt zus. Het kan toch helemaal niet zo dat dat hier niet gebeurt. Nee, maar in het echt is dat dus niet
mag
zo.
Kan je daar een voorbeeld van geven?
Nou ja, het werd net al even genoemd. Dat de agenten worden tegengehouden. Ja, om een, ja.
Dat vinden mensen wel realistisch. Ja.
Dat vinden mensen wel realistisch. Waarom gaan ze niet naar binnen toe? Waarom gaan ze dat winkelcentrum niet in? En waarom? Ja, nou nee, daar zijn bepaalde redenen voor.
Ja, die protocollen.
Ja, er zijn protocollen voor.
Jij hebt eerst heel lang scenario's geschreven en ook boeken en een aantal boeken. Op een gegeven moment heb je eigen boek Cop versus Killer geregisseerd.
Mm-hmm.
Heeft dat veranderingen gegeven in hoe jij scenario's schrijft daarna? Dat je op een gegeven moment ben je als regisseur gaan kijken, mm-hmm. en je was de regisseur van je eigen verhaal. Is daardoor je schrijven veranderd?
Dat denk ik wel, ja. Het regisseren was een heel... Nou ja, zeg maar heel ongelukkig toeval dat ik dat ben gaan doen. Hans Bos, de oorspronkelijke regisseur, beoogde... Nou ja, hij heeft ook geregisseerd een aantal dagen, dus de regisseur ook. Werd ziek tijdens de draaiperiode. En alles stond klaar, alles liep, alles was gepland. Dus dat was gewoon één, nou ja, heel problematisch moment... Wat stop je ermee? En toen vroeg de andere producent Dave Schram en Maria Peters van Shooting Star. Die zeiden van, nou, jij kent als geen ander ken je het hele verhaal. Je kent de acteurs. Daar had ik al. Ik was vrij close opgetrokken met Hans aan het voortraject, zeg maar. Ja. Met de audities en dat soort dingen. Dus ik kende ook de acteurs. Zij zeiden, wil jij het niet gaan regisseren? Toen heb ik eerst de twee hoofdrolspelers gebeld. Marcel Hensema en Jeroen Willems. Nou, ze wisten wat er gebeurd was, dus ik heb verteld wat aan mij gevraagd was. En ik heb gezegd van, ik kan me heel goed voorstellen als jullie een ervaren regisseur willen. Want ik heb het nooit gedaan. Dus zeg het gewoon, dan gaan we iemand anders zoeken, kijken of dat lukt. En toen zeiden zij van, nee, we hebben jou meegemaakt, we kennen je, we hebben alle vertrouwen in je. We gaan ervoor.
Spannend.
We gaan het doen met z'n allen.
Ja.
En hoe triest de aanleiding ook was. Het was toen nog niet zo bekend hoe ernstig het was met Hans. Dus het leek in eerste instantie gelukkig mee te vallen. Dus we konden met een redelijk goed gevoel konden we doorgaan, zeg maar, doordraaien. Ik heb een fantastische tijd gehad op de set. Ik heb het echt zo verschrikkelijk goed gehad. Zoveel vertrouwen van Dave en Maria. Maria was er ook vaak bij om te helpen en te kijken en te steunen. Maar Jeroen en Marcel hadden alle vertrouwen, alle andere acteurs ook.
Twee topacteurs natuurlijk. Ja. Dus een van de beste van Nederland, ja, zo'n beetje.
Absoluut.
Helaas Jeroen ons ontvallen.
Ja, vreselijk was dat.
En waarin, jij zegt, ik ben, het is wel veranderd daarna. Ben je filmischer gaan schrijven?
Ja, dat was je vraag, hè?
Ja.
Okay, ja. ik heb het meeste, denk ik, geleerd tijdens de edit. Het monteren. Dat je daar eigenlijk pas je film maakt. Gek genoeg.
En daar pas je schrijven dus op aan. Je zit het al te editen terwijl je aan het schrijven bent?
Ik zit het nu zo'n beetje te editen als ik aan het schrijven ben. Het gekke is dat Bobby Boermans is van huis uit ook editor. Hè?
Ja.
En die zie ik dus. Ik heb één filmpje gemaakt dat hij achter de monitor zit. En ik zie hem zo kijken naar wat er gedraaid wordt. En ik zie hem met zijn handen bewegen. Ja, dat is bij podcast, moet je maar eventjes voorstellen hoe ik dat doe. Ik zie hem met zijn handen bewegen alsof hij al daar die scènes in stukjes aan het knippen is. Dat hij op de set aan het editen is. En ik doe dat, merk ik nu ook met het schrijven. Ik ga daar uit een scène, huppakee. Want de rest heb ik niet nodig. Ik hoef niet te zien dat hij wegloopt, dat hij de deur open doet. Wat je normaal wel zou schrijven,
waarschijnlijk.
Hij verlaat de kamer, hij doet de deur weer dicht en zo. Nee, ik ben al weg dan.
Ben je veel efficiënter aan het schrijven eigenlijk?
Veel efficiënter aan het schrijven, maar daardoor ook eigenlijk op een gekke manier filmischer.
En grappig is dat al die gasten dus allemaal veelzijdiger zijn. We hebben het net over Bobby, maar we hebben het over een regisseur die toevallig regisseur even wordt, omdat hij scenario schrijver is. Je moet ook wel echt een duizendpoot eigenlijk zijn, volgens mij, voordat je zoals je nu bent.
Ja, weet je wat het gekke is wat mij opviel? Is dat als regisseur op een set zijn er overeenkomsten met regisseur op een PD. Op een plaatsdelict. Als ik op een grote, heftige PD sta, waar een hoop gebeurd is, en ik heb de goede mensen om me heen, hoef ik me daar niet druk over te maken. Bij Coffee vs. Killer had ik een hele fijne cameraman. Ik had een hele fijne art director. Ik had hele fijne make-up. Nou, alles. Ik had fantastische acteurs. Ik hoefde me over de camera niet druk te maken. Als wij een plek hadden van oké, we gaan daar die shoot doen. Bij de doorloop aan het begin. We gaan daar doen. Fantastische mensen van het licht. Die weten precies wat ze doen. Als ik op de PD sta bij een liquidatie of weet ik veel wat. Ik heb hele goede mensen van FO, forensische opsporing. De mensen die de sporen onderzoeken. Hoef ik niet naar om te kijken. Ik weet dat ze goed zijn. Ik weet dat ze hun werk goed doen. Daar hoef ik niet naar om te kijken. Ik ben daar ook een soort regisseur.
Ja.
Oké, ik wil dat daar gekeken wordt voor camerabeelden. Ik wil dat daar gekeken wordt voor een onderzoek in de woning. Ik wil dat daar een huis-aan-huis onderzoek gedaan wordt. Ik wil dat daar sporen gedaan worden. Ik wil dat stukje nog meenemen. Dus daar zijn heel gek genoeg zijn daar wel wat overeenkomst in.
En je hebt het altijd willen combineren. Je kan zeggen, het is handig voor de inspiratie, maar het spat er ook wel vanaf dat het liefde voor het vak is. Dat jij regisseur wil zijn.
Ja, absoluut. Dat wordt natuurlijk best heel veel gevraagd. Van, god, zou je niet stoppen met het politiewerk? Hè? Of kan dat niet? Of, nou ja, nee, dat zou kunnen. Ik zou helemaal kunnen gaan schrijven met boeken en alles.
Zeker nu. Nee, ik neem aan dat je nu helemaal overstelpt wordt met werk.
Nou ja, laat ik zeggen, het is niet onopgemerkt gebleven.
Nee.
Ja, dat is wel heel leuk.
Ja. Krijg je veel, haal je veel inspiratie letterlijk ook uit je werk? Heb je wel eens, ik roep maar wat, aanslagen waarvan je denkt, dit zou wel eens in een film kunnen?
Nou, ik heb er eigenlijk een soort rode lijn van gemaakt voor mezelf. Dat ik nooit iets ga gebruiken waar ik zelf bij ben geweest. Of wat er gebeurd is. Als er iets in de krant heeft gestaan of alles. Er heeft iets dat ik denk van, ik haal gek genoeg meer inspiratie uit de krant. Of van het nieuws of wat ik zie. Dan dat ik het van mijn eigen dingen doe. Want ik wil niet. En misschien zullen nu mensen gaan zeggen van, ja, maar je gebruikt toch ellende van andere mensen, hè, die vergeleken zou kunnen worden met aanslagen.
Mm-hmm. Ja.
In die of wat dan ook. Van, ja, oké, maar dat is. lang geleden ergens anders geweest. En ik gebruik het niet één op één.
Ja.
Ik bedoel, het is niet zo dat ik... Ik noem eventjes iets wat er voorbij is gekomen. Het winkelcentrum Alphen aan de Rijn.
Ja.
11 jaar geleden. Van ja, er is een schietpartij geweest in het winkelcentrum in Alphen aan de Rijn. En ja, ik heb in Gouduren schietpartij in een winkelcentrum. Maar het is niet dezelfde schietpartij. Het gaat niet om dezelfde mensen. Het gaat niet om dezelfde daders. Het is totaal anders. Dus de enige overeenkomst is de plek.
Ja.
Een winkelcentrum.
Of bepaalde elementen of een bepaalde sfeer of zo. Of een spanning tussen rechercheurs te plaatsen. Dat je zoiets...
Nou, kleine dingen wel natuurlijk. Ja. Hè? Ik bedoel, hoe mensen met elkaar praten. De grappen die er gemaakt worden.
Ja.
De zwarte humor met name. Die ik natuurlijk als geen ander ken. Die rechercheurs en politiemensen gebruiken om af te reageren.
Ja.
Er wordt op een gegeven moment gezegd in aflevering 4 door die ene politieagent waar jij het over hebt.
Yannick. Jouw zoon.
Mijn zoon. Waar ik heel trots op ben, want hij deed fantastisch.
Ja, hij deed goed.
En, maar die zegt op een gegeven moment... van toen die agenten terugkwamen uit Broek in Waterland... was de stemming bijna euforisch.
Ja.
Er was echt een soort ontlading. Was er. Nou, daar was ik bij. Die heb ik meegemaakt, die ontlading. Die was er ook echt. Het was ook echt van... God, we hebben iets verschrikkelijks meegemaakt. Maar het is goed afgelopen. Er zijn bij ons geen slachtoffers gevallen. En we hebben ze. Dus het was een soort spanning die eruit kwam. En dat, ik heb dat afgezet tegen het gevoel wat zij hadden daar in de serie. Van, maar het is ons niet gelukt.
Ja,
dus, we hebben niet iemand kunnen redden. En,
dat is wel grappig reden te zeggen, want het viel me op. Er zit dus echt een momentje in. En ik zag mijn oud-collega Karien ten Haven, presentatrice van RTLZ. De beelden die jullie hebben gebruikt waren volgens mij van die tramaanslag in Utrecht. Maar dan zo verknipt dat het lijkt alsof het over deze. Mm-hmm. Ik weet nog wel dat ik die Breaking News uitzending als redacteur... dat ik allemaal beelden moest monteren. Dus ik kan me dat moment nog goed herinneren. Maar ook dat beeld van Halsema, die persconferentie en van Rutte.
Mm-hmm.
Dat is allemaal echt gezegd. Alleen het is zo gebruikt dat het lijkt alsof het over deze aanslag gaat.
Ja.
Misschien dat het daardoor meer binnenkomt... dat als je een acteur hebt die de premier speelt... of een actrice die de burgemeester van Amsterdam speelt... Ja.
Zeker. Maar
spreek nu even voor mezelf. Ja, ik weet niet hoe jij dat ziet.
Nee, dat vond ik ook heel goed gedaan. Ik vroeg me wel af of het mag. Maar het mag waarschijnlijk, want daarom hebben jullie het ook gedaan.
Ja, kijk, zoiets gebruik je niet zonder toestemming.
Nee, dus dat moet je wel vragen van tevoren.
Ben je wel heel naïef als je dat zomaar even...
Dus die beelden moest je bij RTL zetten, bij mijn oud-collega's moest je dan opvragen.
Maar moet je het ook bespreken met Halsema of je dat gebruikt?
Nou ja, ik weet niet hoe dat gegaan is, want dat is het...
Ja, dat doet iemand anders.
Deel van het proces waar ik niet bij ben.
Ja.
Dus maar ik weet dat we het van tevoren af gehad hebben. Dat er gezegd is van... Nee, we hebben officieel toestemming om dit te gebruiken.
Want het stond wel in jouw scenario, laat ik het zo zeggen.
Er stond in mijn scenario... Je ziet op de achtergrond beelden van de aanslag.
Ja.
Ja. Op het nieuws. Dat is letterlijk wat er in mijn script stond. En dat is vervolgens... dan kom je in het proces van de nawerking. En toen dan... zou het niet vet zijn als?
Ja.
Oké.
Nee, het viel me op ook omdat ik jaren heb gewerkt. En ik zag het aan de tickettape. Maar ik zag echt de echte beelden van een andere aanslag. Waardoor het echt leek alsof het over het Gouden Uur ging.
Ja.
Terug naar jouzelf.
Mm-hmm.
Hoe schrijf je eigenlijk een goed scenario? Daar hebben we het helemaal nog niet over gehad.
Klein vraagje.
Nou, zo meteen de lastigste. Mag ik daarop terugkomen? Nee, hoe schrijf je een goed scenario? Jeetje.
Waar start je mee eigenlijk?
Ja.
Je
goed idee.
Je start gewoon met het idee.
Goed idee. En ik persoonlijk...
Een aanslag in Amsterdam. Daar start je eigenlijk nu mee. Een grote aanslag in Amsterdam. Of was het basisidee eigenlijk anders? Dat je zei, ik wil gaan kijken wat voor een impact het heeft.
Nee, ik denk dat het basisidee is ontstaan. Stel dat een rechercheur verdacht wordt van betrokkenheid bij een aanslag.
Oh, ja.
Dat het basisidee was. Want ik ben toen ook nog gaan zoeken van oké, wat voor achtergrond zou het dan moeten zijn? Waar komt het vandaan? We hebben echt een hele zoektocht gehad naar een van oorsprong Afghaanse acteur om het te spelen. Ik heb nog heel erg zitten kijken van oké, maar kan het verhaal dan... Hoe kunnen we het? Kan het naar een Arabisch sprekend land? Maar daar kwamen we gewoon echt niet uit qua achtergrond. Iedereen weet dat, als je aflevering 1 gezien hebt, dat er zit wat achtergrond bij flashbacks van Afghanistan van vroeger. Twee kleine jongetjes, twee vriendjes. Eén is de rechercheur, de ander is degene die de aanslag pleegt. Dat kunnen we ook wel vertellen.
Ja.
Maar later zal blijken dat ze allebei... dat het toeval een hele grote rol speelt in dit verhaal van hun.
Ja.
En dat toeval, dat is dan van waar komt een jongetje terecht, waar komt een ander jongetje terecht en hoe bepaalt dat je leven?
Ja, hoe je.
Nou, eigenlijk is dat een beetje het begin geweest van het bedenken van dit verhaal. En daar is heel veel daarna nog bijgekomen. Want het is, nou ja, zoiets als dit schrijf je niet zo even in een maandje.
Hoe lang ben je ermee bezig geweest?
Ik denk een jaar.
Ja.
Bij elkaar. En gelukkig kreeg ik ook die tijd van NPO. En dat, nou ja, ik vind dat zich ook uitbetaalt in het verhaal.
Ja.
Als je de tijd hebt en krijgt. Maar je moet. Hoe schrijf je een goed verhaal? Ik ben naar. Ben twee keer naar een masterclass geweest van Robert McKee. Een scriptguru. Nou, voor de een is dat een scheldwoord en voor de ander is dat dan. Oké. Bij mij is het oké. Robert McKee heeft het boek geschreven Story in Amerika. En die man die geeft. Masterclasses duren drie dagen en dat is 10 uur per dag.
Zo.
En hij is echt 10 uur aan het woord dan ook. Van 's ochtends 9 tot 's avonds 7. Echt alleen maar hij staat op het ding en je moet luisteren. Want die man die zegt aan de lopende band door zinnige dingen.
Wat was het belangrijkste, denk je, dat je daar geleerd hebt?
Ik heb het opgeschreven. Ik heb het opgeschreven op een papiertje. Ik heb het op een groot. Ik heb een groot metalen bord heb ik hangen met magneetjes waar ik allemaal dingen op plak. Ik heb het nu opgeschreven. Universally human en culturally specific. Dat betekent dat jij een verhaal kan schrijven of dat je een verhaal moet schrijven. En dat kan zich afspelen waar en wat dan ook. Dat maakt er niet zoveel uit. Voor mij heeft het heel erg geholpen met de Afghaanse achtergrond van dit verhaal. Als een verhaal universally human is, dat betekent dat iedereen over de hele wereld zich daar iets bij kan voorstellen. Laat ik het zo even vertalen. Dat het menselijk is. En daarbij culturally specific. Dus heel specifiek voor die cultuur. Zo, als je één van die twee hebt, is het niet genoeg. Als je het allebei hebt, dus een universally human verhaal met een culturally specific insteek, dan heb je een interessant verhaal. Nou, ik vond dat ik dat had met de basis van het Gouden Uur. Dan heeft hij heel veel, dat is dus zijn vraag naar wat is de wijste les die je gekregen hebt. Nou, dan heeft hij daarnaast nog honderden dingen die goed zijn. Vervolgens kan je, als jij die cursus gevolgd hebt, kan je een scenario gaan schrijven wat aan al die regels voldoet. En hij noemt het geen regels. Hij zegt van het zijn geen regels, want er zijn geen regels bij schrijven. Nou, dat is ook het eerste wat je daarna moet leren. Oké, je kent nu de basis, vergeet hem. En je weet wat je los kan laten, maar hou bepaalde dingen in het achterhoofd en vergeet dat er regels zijn. Je moet alles kunnen gaan schrijven wat je wil. Maar als daar niet een bepaald iets in je script zit, en ik weet niet hoe je dat kan omschrijven. Er is een heel televisieprogramma geweest, dat heette de X-Factor. Jij kan leuk zingen, je kan leuk performen, je kan leuk iets doen, maar als je de bepaalde X-Factor niet hebt, dan red je het toch niet.
Nee.
En voor het schrijven moet je ook, denk ik, een soort X-Factor hebben. Je moet iets hebben in je verhaal wat het net even anders maakt, net even lekker maakt en net eventjes buiten al die regels om slalomt om het heel interessant te maken. Nou ja, daar heb ik nou, ik wil niet zeggen dat alle de scripts het niet hebben, maar daar heb ik nou 32 jaar over gedaan om dit voor elkaar te krijgen.
Je hebt al een aantal andere die waren. Ik vond Lek ook heel erg goed.
Lek was ook heel
en
goed.
En dat is al best een hele lange tijd geleden.
Dus. Dat was in 2000, maar dat was met Jean van der
Velde. 22 jaar geleden. Hè?
22 jaar geleden, maar dat was met Jean van der Velde.
Goede film hoor. En goed verhaal ook.
Ja.
Zijn er inspiratiebronnen voor jou van series? Een van mijn favorieten heb ik natuurlijk vaak over is The Wire. En daar heb ik een aanloop hier naartoe ook over gehad. Dat is ook geschreven door iemand met ervaring in de politiewereld en het voel je aan alle kanten.
Ja.
Heb jij bepaalde inspiratiebronnen waarvan je zegt van daar dat vond ik fantastisch vroeger of nog steeds of daar moet je eens naar kijken want dat is zo goed gedaan of het is zo realistisch.
Nou ja, kijk, de Wire is een iconische serie natuurlijk. Kijk alleen even naar die eerste 5 minuten. Die scène van de allereerste aflevering. Eerste 5 minuten. En dan, als je dan niet verkocht bent, dan moet je ook niet gaan kijken. Want dan ben je verloren voor die serie. Maar het is gewoon briljant hoe dat gedaan is. En inderdaad, je ziet en je voelt dat die man, hij heeft geloof ik een jaar meegelopen als journalist op de homicide afdeling in Baltimore. Dan krijg je toch een inkijkje. Wat ik, er zijn veel te veel schrijvers, auteurs van boeken of wat dan ook, die zeggen van ik heb een dag meegelopen op die of die afdeling en wow, heb ik een kijkje in de keuken gehad en nou kan ik een fel realistisch boek schrijven.
Oh, al gelijk.
Ja, meteen. Ja, nee, dat zie je en dat hoor je veel te veel. Ja. Internationaal ook, hè? Ja. Niet Nederland, maar gewoon eigenlijk internationaal. Terwijl ik denk dat die David Simon was dat, van The Wire, toch?
Ja.
Dat als je een jaar meeloopt en je hebt het vertrouwen van degene bij wie je meeloopt, dan pas krijg je de echte werkelijkheid te zien. Dan pas krijg je de opmerkingen te zien en te horen. Dan pas krijg je de situaties die er echt toe doen. En dan pas krijg je de zwarte humor. Die mensen nooit, rechercheurs nooit aan een ander zullen laten merken. In eerste instantie. Zeker niet als iemand even meekijkt. Ik bedoel, wij zijn wantrouwend van aard als rechercheurs. Dus het is eerst eventjes heel lang kijken. Oké, wat voor vlees heb ik in de kuip hier? En wat voor iemand? En is die te vertrouwen? En binnen een dag werkt dat niet natuurlijk. Dus degene die dan zeggen van oké, ik loop een dagje mee. Ik kom even kijken op de afdeling. Ja, dan heb je de afdeling gezien. En dat is het dan ook wel. Maar je moet of uit die wereld komen. Of er echt heel lang heel goed in meegaan. Of iemand hebben die jou alles vertelt. Die uit die wereld komt. Die jou vertrouwt en die echt alles vertelt. En dan, nou, dan krijg je iets te zien. En dan nog krijg ik vaak de vraag van is dit realistisch? Mm-hmm. Dan zeg ik ja, maar het gaat niet om realisten. Als ik een scenario zou schrijven wat echt heel erg realistisch is, gelooft niemand het. Dus ga voor geloofwaardigheid. Geloofwaardigheid is het grootste goed wat je kan krijgen bij het schrijven.
Heb je nog tips voor ons? Een series waarvan jij zegt dat daar kan je wel naar kijken, dat is geloofwaardig.
Ik vond The Wire heel erg goed. Ik vond True Detective heel erg goed.
True Detective, ja.
Ja. Ik vond die zijn niet zozeer. Nou, het is gewoon goed gedaan doordat het personage heel goed is. Luther vond ik heel erg goed.
Ja, zeker.
Uit Engeland. Daar zijn ook nog wel wat series. Hoewel Engeland nu heel erg, merk ik, richting weer het baantjegevoel gaat. Nostalgie en
ja. Misschien door The Crown, dat het zo'n succes is.
Het zou kunnen, ja.
En The Fall, heb je die gezien?
Nee.
Dat is mijn tip. Ik denk dat jij die dan ook goed vindt. Ja,
ja? Wat is dat?
Gaat over een seriemoordenaar. En dat is eigenlijk een hele knappe, gezellige huisman. Een paar kinderen. Maar die heeft de drang om eens in zoveel tijd studenten te vermoorden. En daar zit die actrice achter, die hele knappe van de X-Files, die ook in The Crown Thatcher speelt.
Gillian Anderson?
Ja, thanks. Yes. Ik ben niet zo goed met namen. Ja. En zij jaagt op hem. Ja. En hij vindt het ook wel fijn. En je hoort de dialogen tussen de seriemoordenaar en de rechercheur. Okay. Het is gewoon een mindfuck.
Ja.
Psychospelletjes.
Ik vond het ook een goede serie.
Enorm goede serie, ja.
Oké, moet ik daar even... Ja, daar een goede tip. Mindhunter, trouwens ook een goede.
Mindhunter en We Own This City vond ik ook heel goed.
Ja.
HBO Max. Maar die is wel heel specialistisch. Het gaat over corruptie.
Ja.
In Amerikaanse politie, maar ontzettend goed gedaan.
Ook. We gaan lekker van de hak op de tak.
Viel jou mee of tegen?
Viel mij tegen.
Ja, mij ook.
Ja, ik had natuurlijk met The Wire meer verwacht. Ja. En hij is zo specialistisch dat je moet er echt van houden.
Ja.
En dat
flitst ook heen en weer in tijd. En,
maar ik vond hem inderdaad, ik had er meer van verwacht. Ja. Maar ja, goed, dat is lastig.
Maar goed dat het zegt tegenvallen, want goed bruggetje naar waar ik naartoe wilde. Ja. En we gaan ook richting het einde van de podcast. Maar wat mij opvalt, sommige series die beginnen gigantisch sterk. Wat ik bijvoorbeeld met Lost had, heel ander soort genre. Maar het heel spannend was en het einde was, als je hem nog niet hebt gekeken, dan moet je nu even doorspoelen, 10 seconden. We hebben het allemaal gedroomd. We waren allemaal dood, we hebben het allemaal gedroomd. Mm-hmm. Het meest erge, denk ik.
Ja.
Ik weet nog wel met Unit 13, met Skilla, met die criminele organisatie zo. Dat liep vet af.
Mm-hmm.
Daar heb ik spannend naar gekeken. Maar je hebt ook vaak series die beginnen heel sterk en dan eindigen ze dramatisch.
Ja.
Is dat het meest lastige om een serie goed te eindigen?
Dat is bijzonder lastig. We hebben voor het Gouden Uur hebben we eigenlijk heel veel zitten praten van hoe gaan we eindigen.
Want dat doe je dus niet alleen, Simon?
Nou, met Bobby en met Boudewijn. Ik had een einde. En dan gaan we kijken van nou inderdaad, moet je rekening houden moet je bepaalde mensen laten leven, niet laten leven. Wat doe je? Want moet je de rekening houden met eventueel een seizoen 2? En ik vind dat het einde mag nooit teleurstellen. We hebben geprobeerd, of ik heb geprobeerd bij het schrijven hier vanaf aflevering 1 was een beetje rustig aan opbouwen. De aanslag aflevering 2. En van daaruit wilde ik gas geven. En gas blijven geven tot aan de laatste scène. Zeg maar.
Letterlijk in aflevering 2, hè? Gas geven.
Letterlijk in aflevering 2 gas geven. Tot echt tot aan het einde.
Ik weet dat veel schrijvers daar... Of dat wordt al gevraagd, hè? Niet zozeer meer door de zenders. Dat ze zeggen, leuk dat einde dat iedereen doodgaat. Maar we willen een tweede serie maken. Dus hou er rekening mee. Dus dat maakt het schrijven van een einde soms lastiger, denk ik.
Ja, dat is absoluut zo. Maar hier zaten een aantal hele mooie karakters in... waarvan we dachten van, nou ja, die... kunnen gewoon niet doodgaan. Mm-hmm. En aan de andere kant had ik wel zoiets gaandeweg van... nou, af en toe moet ik wel iemand dood laten gaan. Voor de verrassing.
Ja.
Het is niet zo dat je...
The Game of Thrones is dat.
Ja, niemand is onvervangbaar. Nee. En dat maakt het toch voor de kijker. Dat je denkt van, oh nee, niet die. Laat die niet doodgaan. En het is een spel. Het is een spel tussen jou en de kijker.
Kunnen we hierbij de primeur geven dat er een tweede seizoen aan gaat komen?
Nee, was maar waar. Ja? Dat we dat konden.
Nee, kijk, met het succes kan het, zou je bijna zeggen, het kan bijna niet anders. Iedereen heeft het erover en alles. Maar...
Het zou heel mooi zijn, laat ik het zo zeggen.
En de mogelijkheid is er.
De mogelijkheid is er. Maar
je hebt genoeg ideeën nog.
Zeker, maar ik snap de NPO ook dat dit een dusdanige investering is dat ze zeggen van nou, we willen even weten hoe dat ontvangen 4 wordt.
4 miljoen, begreep ik, budget. Dus zo'n 5 ton per aflevering.
Ik heb geen idee.
Dat is wat ik hoorde. Dat even qua cijfers vind jij altijd leuk, Jelle. Hè? Wat kost het, wil Jelle altijd weten. 5 ton per aflevering. En dan dat valt eigenlijk nog wel mee. Als je ziet de kwaliteit die het geeft. Maar dat zijn dus de bedragen waar je het over hebt.
Was het ook wel iets meer?
Oh, nou, moet je kijken. Dus dat daar hebben we het over. Hebben dit soort mooie series.
Kirsten-Jan leert me altijd heel vaak over budgetten. Die kan je programma maken of breken. Ja. Je hebt ook, zeg ik uit mijn hoofd, een werk van jou dat voor Disney Plus verfilmd wordt.
Ja.
Dus je gaat al naar zo'n enorme Amerikaanse speler. Je hebt nu het geluk dat NPO on-Nederlands budget uittrekt. Een goed budget.
Klopt. Ja.
Dus dat gaat lekker. Zijn er nog meer... projecten voor buitenlandse spelers of misschien voor de NPO die eraan zitten te komen met een goed budget?
Hopelijk. Ik heb nu een deal bij Videoland die mij gevraagd heeft om bij hun te komen en een soort first look deal. En Videoland is heel ambitieus en een hele fijne partner om mee te werken, moet ik zeggen. Ze zijn echt hele fijne mensen. Daar zit nu ook Milene Verdurmen die bij de Afrotros hoofddrama was. En ik moet dat gewoon even zeggen, want shout-out naar Milene die altijd achter het gouden uur heeft gestaan bij de Afrotros om dit te doen. Die zit nu bij Videoland en die is daar ook heel ambitieus. Dus de kans dat wij daar iets heel moois en groots gaan maken is zeker aanwezig.
Tof. En dat is dan volgend jaar of is het wel iets langer?
Dat is zo groot dat het wel een iets langer project is.
Kan jij nog een keer masterclasses geven, Simon?
Ja.
Goeie. Dat zou ook wel iets voor jou zijn. Denk je? Om eens gewoon voor jonge schrijvers. Want we missen natuurlijk goede jongens, goede schrijvers. In Nederland zijn er niet zoveel van.
Nee, het zijn er te
weinig. Zeker met crime. Mm-hmm. Dat zou volgens mij, als jij... Of doe je dat wel eens eigenlijk?
Ik heb het een keer gedaan, maar dat was meer voor thriller schrijven. Heb ik dat 1 keer gedaan. Ik vond het wel leuk om te doen.
Voor de Filmacademie zouden ze jou wel eens mogen bellen. Volgens mij voor de afdeling scenario schrijven. Dat jij eens colleges daar gaat geven.
Ja, zou kunnen.
Ja, nou, bij deze jongens.
Zeg heel bescheiden. Toen je dat net al aan het vertellen was en dat je daarvoor... Hè, met een, want het was Amerika, denk ik, hè, die man die die masterclasses...
Oké, hij was in Amsterdam. Okay, hij is Amerikaan, maar hij was in Amsterdam.
Maar je moet dus eigenlijk, laat ik het zeggen, nou, een buitenlandse spreker zou toch mooi zijn als we dat gewoon in Nederland
als
zouden
we
kunnen
dat, als we dat hier kunnen doen en mensen willen... waarom niet?
Wat zijn nog de dromen? Het Videoland project, dat klinkt wel gaaf.
Ja, dat is als dat wat wordt. Ja. En die kans die is gewoon echt heel serieus aanwezig. Dan is dat heel erg vet. Heel groot. Heel internationaal ook. Dus 1 droom per keer. Laten we gewoon kijken naar dit. Het Gouden Uur is al een soort droom die uitgekomen is. Als het gemaakt wordt. We wisten al op het moment dat ze... toen ik de rushes zag, ik was helemaal bij betrokken. Dat was super tof. Dus ik kreeg ook elke dag alle rushes. En dan kijk je en denk je van, jeetje, dit gaat. Dit is echt heel erg vet dit. En dan wordt het, montage kan iets maken of breken. Dan wordt het gemonteerd en dan ziet het er nog eens heel vet uit. Gewoon 1 in 1 is hier gewoon echt 4 geworden. met iedereen, muziek, de acteurs, art direction, geluid, camera, Daan Nieuwenhuizen, fantastische cameraman, Bobby geweldig. Dus het is een soort droom die werkelijkheid is geworden, die ik nooit had kunnen dromen dat die zo goed zou worden. Dus ik ben daar vrij lyrisch over. Ja, nou ja, dat mag.
Ga je in Videoland, is dat ook met Bobby? Mag je dat niet zeggen?
Die kans is er. Ja.
Ik snap heel goed dat Videoland het ook gaat doen. Zeg van, doen we zelfde team.
Ja. Nou ja, de kans is er.
En met je zoon?
Kans is er ook.
Leuk. Ja. Leuk man.
Nou, hij heeft het hartstikke goed gedaan. Hij heeft echt,
hoe is dat om met je zoon te werken?
Ja, heel erg leuk. Heel apart. Heel
is het
spannend.
De eerste keer?
Dat hij in iets speelt wat ik geschreven heb. Hij heeft in Bureau Rapport ook gespeeld.
Oh ja, ja.
Dat had ik ook geschreven. En dit. Maar het leuke is dat hij zelf gewoon helemaal de creatieve kant op is gegaan. Hij heeft een korte film geschreven en geregisseerd. Die is nu 5 internationale filmfestivals is hij uitgekomen.
Hoe heet het?
A Pink Moon Comes. Met Tim Haars in de hoofdrol.
Ja.
Het is echt een hele mooie film geworden. 23 minuten. En hij krijgt het niet cadeau. Hè. Hij moet voor deze rol in Gouden Uur. Geen één regisseur, en Bobby zeker niet, gaat iemand in een rol nemen omdat het mijn zoon is.
Tuurlijk, ja.
Want die wil gewoon de beste acteur voor de beste rol. Dus die jongen die heeft gewoon auditie moeten doen. En daarna 4-5 weken in de zenuwen gezeten. Of hij een goede auditie gedaan
had. Wist jij het eerder dan hij?
Ik denk dat we het tegelijk wisten.
Ah, ja,
dat
okay.
Bobby stuurde mij een appje en hij belde Yannick tegelijk. Van, hij heeft een rol.
Wat leuk.
Ja. Nou ja, en hij heeft ook hij heeft het goed gedaan. Dus dat is alleen
maar te gek. Ja, hij speelt een hele goede rol. Ja. Ja.
Zou het hier werken?
Ja, en daar is ze weer, onze grote vriendin van de show. Lisette van Diepen met het format uit het buitenland. En ze had wat beloofd, hè, vorige keer, Christian?
Ja, volgens mij had ze het over Zuid-Korea. En dat is natuurlijk een land wat heel hot is sinds Masked Singer. Dus we zijn heel benieuwd, Lisette.
Ja, hallo heren. Inderdaad, we nemen Korea. Een van de grote partijen daar is CJ&M. En die kwamen deze beurs met een titel die al internationaal interesse heeft. Het heet Zero Sum Game. Het is een gameshow waarin gewicht centraal staat. We nemen 10 kandidaten. Allerlei verschillende beroepen, achtergronden. Sommige van hen zijn super fit. Sommige van hen zijn allesbehalve fit. Je stopt ze bij elkaar in een kamp voor 7 dagen. En het enige doel is, de enige regel is, dat ze exact hetzelfde gewicht moeten wegen aan het begin van de week als aan het einde van de week. Dus het is een dagelijks weegmoment. Voor elke 100 gram die ze afwijken van het gewicht dat ze waren bij de start, wordt er een groot geldbedrag afgetrokken. Want het gaat uiteindelijk gewoon om geld. En als ze het redden, dan krijgen ze dus een groot geldbedrag. Dit format is al verkocht als optie aan Israël en in Duitsland. En heel slim, CJ heeft in Amerika Endeavor, de talent agency, gekocht. Dus heel toevallig is dit format nu ook in ontwikkeling in Amerika. En alleen dat al gaat natuurlijk genoeg interesse opleveren, ook in Nederland. Maar ik ben heel benieuwd wat Kirsten Jan hiervan vindt.
Nou ja, kijk. De eerste indruk is dat het natuurlijk een twist is op de vele afvalprogramma's die we al jarenlang hebben. Wat ik niet zo heel goed begrijp is, waarom zou je dit programma doen? Wat is het doel van het programma om dan een week te kijken naar mensen die dus niet aankomen of niet afvallen? Dat snap ik eigenlijk niet zo goed. Wat denk jij dat?
Als je heel lang geleden de pitch zou horen van Big Brother, dat je in staat zou zijn om wellicht hetzelfde te denken. We gaan dus gewoon mensen zien die 7 dagen lang een eigen bubbel gaan creëren. Ik heb alleen de trailer gezien, hè, tot nu toe. Sommige daarvan zijn heel fanatiek in fitness. Sommige daarvan moeten echt stoppen met eten, want anders gaan ze gewoon eten en komen ze aan in die dynamiek. Dus ik denk dat ook hier, even los van het feit dat overgewicht in Zuid-Korea natuurlijk steeds meer een thema begint te worden met alle internationale food chains die ook die kant op zijn gegaan. Dus ik denk dat het thema sowieso heel relevant is. Ze hebben het gekoppeld aan geld en dus een spelelement. En ik denk dat je gewoon een sociaal experiment eigenlijk ook een beetje gaat zien. Hè? Het wordt een bubbel.
Ja. Ja. Nou ja, ik heb mijn twijfels. Ik vraag me af of in Nederland, waar toch een publieke omroep moet sowieso iets van maatschappelijks inzitten. En dan zou je het kunnen gaan hebben over gezond leven. En dat je moet proberen om een soort van stabiliteit te hebben. Bij commerciële willen ze toch vaak wat spectaculairdere dingen hebben. Daarom was Obese werkte zo goed natuurlijk. Daar viel iemand zoveel af dat er een heel ander persoon stond.
Jij zegt dus, gaat hem niet worden.
Ik vermoed dat, ik kan me niet voorstellen dat dit er gaat komen. Dus ik ben heel benieuwd.
Zou jij hem aankopen?
Nee, ik denk dat het absoluut heel lastig is. Alleen ik weet dat zodra die Amerikaanse er is, hè, dat is net als met Masked Singer zo gebeurd.
Ja.
Daar vonden we allemaal van alles en nog wat van, totdat de Amerikaanse versie er was. Dus laten we afspreken, Kirstian, dat zodra die Amerikaanse versie een hit is, dan kom ik terug.
Ja, zeker. En sowieso kom je volgende week weer terug met een nieuwe. Dankjewel.
Dat sowieso. Ja, tot dan.
Dit was hem alweer bijna, maar we sluiten altijd af met een tip. We hebben al 100 volgens mij tips gegeven op allerlei streamers. Maar we doen er altijd één. En die, van mij is deze week The Vatican Girl op Netflix. En je hebt het over geloofwaardig, Simon.
Ja.
Het is echt een bizar verhaal. Er wordt een meisje wordt in 83 uit mijn hoofd wordt ontvoerd. Een meisje uit het Vaticaan. Op hetzelfde moment wordt er ook ergens op een andere plek in Rome wordt een ander meisje ontvoerd. En die familieleden hebben haar nooit teruggezien. En er zijn de wildste complotverhalen over. Of de paus erachter zat. Of de maffia erachter zat. Verder kan ik niks. Ja, alles wat ik meer zeg, dan verklap ik het. 4 afleveringen van een uur. En ik dacht dat ik een beetje klaar was met dit soort verhalen op Netflix. Maar deze werd zoveel getipt dat ik dacht, ik ga hem kijken. Bloedstollend spannend. Maar ook echt bizar dat iemand zo gek is om zo'n klein meisje te ontvoeren.
Ja. Nou, en door het succes van Dahmer kan je erop rekenen dat er nog heel wat crime documentaires gaan aankomen.
Dit is wel mooier gemaakt. Ik vind het soms een beetje heftig gemonteerd. Heel veel alsof je epilepsie krijgt. Heel veel flitsende. Dat was wel bij het Gouden Uur dat het gewoon rustiger is om naar te kijken, laat ik zo zeggen. Dit is heel Amerikaans. Dan moet je even doorheen de eerste 20 minuten en daarna.
Ja. Nou ja, wij zijn fan van crime en alles wat met crime te maken heeft.
Ja,
mijn tip is een bekende eigenlijk voor veel mensen. Maar het laatste seizoen van Handmaid's Tale blijft zo'n ongelooflijk knappe serie hoe dat gemaakt is. En ook een van de series waar elk seizoen sterk is. En dat is ook knap, want veel series worden toch minder met het seizoen. De actrice is ook misschien wel een van de beste actrices die er op dit moment rondloopt. Vooral in haar gezicht kan zij alles zeggen. Daarom wordt er ook heel veel close gedraaid, heb ik het idee. Omdat zij zegt alles in haar gezicht eigenlijk. Maar het is een gruwelijk en tevens fascinerende serie. En als je het niet gezien hebt, moet je hem gaan kijken. Maar voor de fans zeg ik ook van dat laatste seizoen is ook weer zo sterk. Dus dat wilde ik toch nog even noemen hier. Ja. Videoland overigens.
Het Gouden Uur mag je niet noemen, maar heb jij nog een tip, Simon?
twee tips, mag dat?
Zeker.
Nou, in december komt er een serie op Videoland die ik ook geschreven heb met Robert de Hoog.
Oh, wat leuk.
Sleepers. Ja, nieuwe serie, dus dat gaat ook wat worden.
En dat is leuk, want Robert de Hoog is al een tijd uit, heb ik al heel lang niet meer zien spelen.
Nee, die heeft natuurlijk veel toneel gedaan bij
goeie acteur.
Toneelgroep, Ita, ja. En Mokra Mafia.
Ja,
zat hij natuurlijk,
dat was ongeveer zijn laatste grote rol, toch?
Ja, nou, die loopt nu nog steeds.
Ja.
Maar dit wordt ook heel vet. Dus december. Maar goed, even oké.
De Sleepers, ja.
Genoeg over mij. Ja. Nee, ik geen crime serie.
Nee, dat serie hoeft ook niet.
Die er al een tijdje is. Maar waar ik een waanzinnige fan van ben. Dus die ik laatst weer helemaal gekeken heb. The Kominsky Method. Ook op Netflix nu.
Ja.
Met Michael Douglas en Alan Arkin. Michael Douglas is een acteur die een clubje heeft. Masterclasses, we hadden het er net over. Dus dat was een mooi bruggetje. Hij geeft masterclasses in acteren. Maar die hele serie is een masterclass in acteren om te zien. Maar ook in schrijven. Het is zo briljant geschreven. Er zitten zoveel goede grappen in. Alan Arkin en hij zijn zo'n fantastisch komisch duo. Nou ja, wat ik bedoel met het goede schrijven is, er maakt er één een opmerking. De ander geeft daar een antwoord op. En dat antwoord dat gaat er al zo goed overheen qua antwoord dat je denkt van nou, daar kom je nooit meer overheen. Hè, en dan komt er toch weer van degene die ermee begon, komt er toch daar weer een antwoord overheen. Dat je denkt van ja, jeetje, die zag ik nooit aankomen. Briljant. Dus als je houdt van goed schrijven, goed acteren en leuke verhalen. En je kan echt hardop lachen. The Kominsky Method.
Op Netflix. Al een paar seizoenen.
Ja.
En al wat oudere serie inderdaad.
Ja. Ja, ik moet wel altijd denken aan The Game, die film van Michael Douglas.
Ja, ook een goede film.
Doe ik goed. Ja. Ja. Oké, okay, we moesten eigenlijk afsluiten met nog één vraag. Want we hebben het de hele tijd over crime. En ik snap het vanuit je werk als rechercheur. Zie je zelf bijvoorbeeld ook nog een soort van een romcom-achtig iets doen? Of een romantische serie?
Oh ja,
of een,
ja.
Nee, dat je totaal wel anders nog eens een keer wil doen? Dat je totaal, zegt, dat kan ik ook?
Ja, dat heb ik laatst geschreven toevallig. Iets heel anders. En dat was eigenlijk een hele gekke romantische komedie. En hij is heel leuk geworden.
En die komt misschien ook.
Ik heb geen idee. Misschien.
Als het lijkt me ook lachen dat je zegt, want ik heb dit jarenlang baantje, unit 13, het gouden uur, maar ik heb nu, en dat je in één keer met totaal iets anders komt. Totaal,
ja, maar dat is heel leuk. Ik vond het heel leuk om gewoon eens uit die comfortzone te treden en gewoon iets heel anders te doen. En, maar toch niet een geëikte. Hij heeft niet het hart op de goede plek of zo. Hè? Ik bedoel, zo'n romcom is het niet. Nee. Het gaat over een jongen die door de bliksem getroffen wordt. Nou. Daar begint het dan al mee.
Ja, al leuk beginnen hiervan. Ja,
het is meteen goed, toch?
Goede reden om jou nog een keer uit te nodigen. En ook als dat Videoland-project wat wordt, dan zien we je graag weer verschijnen.
Het zit heel goed hier, dus.
Mooi. Leuk. Dank dat je er was.
Graag gedaan.
Ben jij content met deze content? Vergeet je dan niet te abonneren op Content Wars.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.